De schriftlezing zal zijn uit Ezechiël 21, vanaf vers 8 tot en met 32. We noemen u Ezechiël 21, te beginnen bij vers 8 tot en met 32. Maar vooraf lezen we uit de Heilige Wet. En na het lezen van de wet zingen we Psalm 119 en daarvan het 28e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. lezen we Ezechiël 21, te beginnen bij vers 8. Wederom geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer en zeg, alzo zegt de Heere, zeg, het zwaard is gescherpt en ook gevaagd. Het is gescherpt, opdat een geslachting slachte. Het is gevaagd, omdat het een glinster hebben, of wij dan zullen vrolijk zijn. Het is de roede mijn zoons, die alle hout versmaadt. En hij heeft hetzelfde gevaagd gegeven, opdat men het met de hand handelen zou. Het zwaard is gescherpt en het is gevaagd, om hetzelfde in de hand des doodslagers te geven. Schreeuw en huil, o mensenkind, want hetzelfde zal tegen mijn volk, het zal tegen al de vorsten Israëls, verschrikkingen zullen vanwege het zwaard bij mijn volk zijn. Daarom, klop op de heup. Als het beproeving was, wat was het te doen? Wat was het toen? Zou er dan ook geen besmade roede zijn? Spreek de Heere, Heere. Daarom, gij mensenkind, profiteer en sla hand tegen hand, want het zwaard zal verdubbeld worden ten derde malen. Het is het zwaard degene die verslagen zullen worden. Het is het zwaard der grote die verslagen zullen worden, dat tot hen in het binnenste kamers indringen zal. Ik heb de punt des zwaards gezet tegen al hun poorten, opdat het hart versmelte en de aanstoten vermenigvuldigen. Ach, het is toegemaakt, opdat het verglinsteren. Het is ingewonden om te slachten. Houd u bijeen, o zwaard, keer u rechtsom. Schik u, keer u linksom, waarin uw aangezicht gesteld is. En ik zelf zal ook mijn hand tegen mijn hand slaan, mijn grimmigheid doen rusten. Ik, de Heere, heb het gesproken. Wederom geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende: Gij nu, mensenkind, stel u twee wegen voor, waardoor het zwaard des konings van Babel komt. Uit één land zullen zij beide voortkomen, en kies een zijde, en kies aan het hoofd van de weg der stad. Gij zult een weg voorstellen, waardoor het zwaard inkomen zal tegen Rabab, de kinderen Ammons, of tegen Juda, tot een vaste stad Jeruzalem. Want de koning van Babel zal aan de wegscheiding staan, aan het hoofd van de twee wegen, om waarzegging te gebruiken. Hij zal zijn pijlen slijpen. Hij zal de terefim vragen. Hij zal de leeuwen bezien. De waarzegging zal aan zijn rechterhand zijn op Jeruzalem, om hoofdmannen te stellen, om de mond te openen in het doodslaan, om de stem op te heffen met gejuich, om stormramen te stellen tegen de poorten, om de sterkte op te werpen, om bolwerken te bouwen. Dit zal hun in hun ogen als een ijdel waarzeggen zijn, omdat zij de eden geëdigd hebben zijn onder hem. Maar hij zal de ongerechtigheid gedenken, opdat zij gegrepen worden. Daarom zegt de Heere, Heere, alzo, omdat Galiden uw ongerechtigheid doet gedenken, doordien uw overtreding ontdekt worden, zodat uw zonden gezien worden in al uw handelingen. Omdat uw gedachte wordt, zult gij de hand gegrepen worden. O, en gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid. Alzo zegt de Heere, Heere, doen dien hoed weg en hef de kroon af. Deze zal dezelfde niet wezen en ik zal verhogen die nederig is en vernederen die hoog is. Ik zal de kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. En gij mensenkind, profiteer en zeg, alzo zegt de Heere, Heere, van de kinderen Ammons en van hun smelding, zo zegt het zwaard. Het zwaard is uitgetrokken, het is ter slachting gevaagd om te verdoen, om te glinsteren. Terwijl zij uw ijdelheid zien, terwijl zij uw leugen voorzeggen, om u op den halzen te stellen degene die van de goddeloze verslagen zijn. Welke dag gekomen was, ten tijde de uiterste ongerechtigheid. Keer uw zwaard weder in uw schede, in de plaats waar gij geschapen zijt. In het land uw woningen zal ik u richten, en ik zal over u mijn gramschap uitgieten. Ik zal tegen u door het vuur mijn verbolgenheid blazen, en ik zal u overgeven in de hand van de brandende mens, smedes des verderfs. Het vuur zult gij tot spijze zijn, uw bloed zal zijn in het midden des lands. U er zal niet gedacht worden, want ik, de Heere, heb het gesproken. Tot zover.
Gemeente, het gedeelte van Gods woord dat wij overdenken vindt u in Ezechiël 21, het hoofdstuk waaruit u is voorgelezen, en daarvan het 27e vers, waar wij Gods woord en onze tekst aldus lezen. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn totdat hij komen die daartoe recht heeft en dien ik dat geven zal. Deze adventstekst predikt ons de trouw van de God des verbonds betoond in de komst van Christus. En wanneer wij dit overdenken, letten wij op een tweetal gedachten. Het eerste, het gericht dat over dit ontrouwe volk komen moet. En ten tweede, de verlosser die zich tot dat ontrouwe volk begeven zal. Wanneer wij in dit gedeelte van Ezechiëls profetie worden bepaald bij de prediking van de trouw van de God des verbonds, betoond in de komst van Christus, dan letten wij in de eerste plaats op het aangekondigde gericht over dat ontrouwe volk. En in de tweede plaats letten wij op de verlosser die zich tot dat ontrouwe volk begeven zal. Ezechiël profiteert in het land van Babel. Jeruzalem is nog niet verwoest als deze priester met de geest des Heren wordt aangegord om te profiteren. En het is opmerkelijk dat naar Gods genadige raad zowel in Jeruzalem als in Babel een priesterzoon het profetisch ambt moet bedienen. Jeremia was immers ook uit het geslacht van de priesters, en de Heer heeft hem geroepen om in Jeruzalem, in het land van Juda, het woord des Heren te verkondigen. En zoals Jeremia in Jeruzalem profiteert in het midden van het volk van Juda, zo profiteert Ezechiël te midden van een groep van reeds weggevoerden in het land van Babel. En de eerste wegvoering vond plaats onder de regering van koning Joachim. En vele van de voornaamsten van Juda en van Jeruzalem zijn toen weggevoerd naar Babel. Ze moesten daar dienen als een onderpand van trouw van Juda aan de koning van Babel. En de wereld is in die tijd vol van beroering. De macht van de koning van Babel strekt zich uit over vele volken. En onder de weggevoerde heerst een ijdele verwachting. En ze zijn van mening dat ze spoedig zullen terugkeren naar Jeruzalem. Ze denken dat Jeruzalem geen onheil overkomen zal, want dat is immers de stad des Heren. Daar staat immers de tempel van Israëls God. Zou dan Jeruzalem iets kunnen overkomen? Zou de tempel enig onheil kunnen treffen? In Jeremia 7, vers 4 lezen we hoe ze op de tempel vertrouwden. Des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. Nee, de weggevoerden denken dat Jeruzalem niets zal overkomen en verwachten dat de tijd nabij is dat zij zullen terugkeren naar Jeruzalem en dat Babel beschaamd zal worden. Maar de Heere laat de profeet Ezechiël andere dingen zeggen. God roept deze man om het oordeel des Heren aan te kondigen en om de zonde van Israël en de goddeloosheden van Jeruzalem aan te wijzen. De priesters en de vorsten zijn het volk voorgegaan in de goddeloosheid. Ze hebben de tempel des Heren ontheiligd. Het gehele volk is van de Heren afgeweken. En daarom zal de Heren komen met rechtvaardige gerichten. En die gerichten zullen voltrokken worden aan het volk dat in Jeruzalem woont. De profeet Ezechiël, die zelf priester is, kondigt aan dat Jeruzalem zal worden belegerd. En dat de stad in de handen van de koning van Babel zal vallen. De weggevoerden vinden dit godslasterlijk. Ze vinden dat de profeet een man is die lasterlijk spreekt van de tempel des Heren. Omdat hij zegt dat niet alleen Jeruzalem, maar ook het heilige in de handen van de koning van Babel zal vallen. En toch gaat de profeet voort met spreken. Hij wijst de zonde aan en het onafwendbare oordeel dat eraan verbonden is. Hij spreekt ook het oordeel uit dat de vorsten uit het huis van David zal treffen. Want deze vorsten waren diep gezonken. Zedekia, een goddeloze koning, zat op de troon van David. En van deze koning Zedekia spreekt Ezechiël in onze tekst. Hij spreekt echter niet alleen van het oordeel over deze koning, ook van het oordeel over het gehele koningshuis dat zo ver van de Heere was afgeweken. Dat huis dat zo'n heerlijke oorsprong had, waar zo'n koninklijke glans en luister vanaf straalde en dat deelde in de goddelijke gunst. Maar dat koningshuis is zo diep gevallen. Het is ver van God, van de God van David, van de God van dat geslacht afgeweken. En daarom zal God dat koningsgeslacht in de persoon van koning Zedekia in Jeruzalem bezoeken. En we lezen in vers 26. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af, want deze zal dezelfde niet wezen. De koninklijke hoed is een van de tekenen van de koninklijke heerschappij. De kroon die de koningen gewoonlijk droegen, was een teken van de macht en de heerlijkheid die aan hen gegeven was. En nu zegt de Heere, doe die hoed weg en hef die kroon af. De Heere spreekt in onze tekst, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Ja, zij zal niet zijn. In deze woorden predikt de Heere ons een volkomen oordeel. Er staat maar niet één keer, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Nee, het staat er 3 keer, omdat de Heere die kroon volkomen zal omkeren. De verwoesting en het verderf zijn de voltrekking van het gericht van God aan het volk en aan de koning Zedekia. Het oordeel dat voltrokken zal worden, zal een volkomen oordeel zijn. De drievoudige herhaling drukt in de eerste plaats uit dat het oordeel volkomen zeker en onafwendbaar zal zijn. Het is alsof de Heere zeggen wil, ik zal zekerlijk komen. Zo volkomen als ik die kroon zal omkeren, zo volkomen zal ik dat huis en dat volk met een verwoestend oordeel bezoeken, zodat men daarin het gericht van de Heere aanschouwen zal. En misschien zegt u wel, is dat nu adventsprediking? Het is toch vandaag een van de zondagen van ons kerkelijk jaar, welke als adventszondagen aanduiden? Is dit dan een adventsprediking? Dit is een prediking van het gericht? Ja, gemeente, dat is ook zo. Adventsprediking is in de eerste plaats een ontdekkende prediking. Adventsprediking is een prediking die de zonde en het oordeel moet aanwijzen. Want wat Gods woord ons in verband hiermee op vele plaatsen aanwijst, is maar al te duidelijk. Denk aan de prediking van Johannes de Doper. Deze moest aan de komst van de Heere voorafgaan. In de prediking van Johannes werd de bijl gelegd aan de wortel van de boom. En hij riep het uit: alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Adventsprediking moet in de eerste plaats een zonde ontdekkend en een gericht aankondigend karakter hebben. Ook voor u en voor mij. Want hoe zou anders u en mijn hart waarlijk kunnen worden voorbereid op het gedenken van de komst van de Heer Jezus Christus op de aarde? Dat kan alleen maar wanneer de Heere de zonde als zonde gaat ontdekken en ons vervolgens het rechtvaardig gericht Gods bekend maakt dat over ons komen moet. Want we zijn ten diepste allemaal gevallen koningen. Heeft God de mens niet eenmaal met koninklijke luister begiftigd toen hij Adam schiep naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis? Is de gevallen mens niet als een gevallen vorst? Vanwege de zonde beantwoordde mens niet meer aan het doel waartoe de Heer hem schiep. En daardoor hebben wij onze kroon, de kroon van de heerlijkheid Gods, verspeeld. De kroon die we nu dragen is een kroon die omgekeerd moet worden. Dat zal de Heer ook doen. We lezen hier van een drievoudige omkering als een getuigenis van de zekerheid van Gods oordeel en van de volledigheid van Gods gericht. En dat leert de Heer ook diegenen die hij door zijn Heilige Geest van de waarheid overtuigt. Dan gaan ze verstaan dat die kroon moet worden omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Het is het oordeel des Heeren, het oordeel over de zonde. Mijn hoorders, laten we het eens nagaan of dit in ons leven al is gebeurd. Over het land van Juda en de stad Jeruzalem is het oordeel gekomen. En dit was door de profeten voorzegd. God heeft een volledig oordeel voltrokken. De kroon is omgekeerd. Maar u moet het ook in uw eigen leven gaan leren. Dat die kroon moet worden omgekeerd. Want wij allen gaan met een kroon over de wereld in de waan dat we iets zijn. Maar als de Heere komt en de Heilige Geest u de zonde doet kennen als zonde tegen de Heilige God, dan kan er een tijd in uw leven komen dat God de Heer u de ogen gaat openen. Dan opent Hij uw ogen om u te doen zien dat u uw kroon verspeeld hebt, dat al uw luister is gevallen. Dan toont God u in de spiegel van zijn heilige wet wie u voor de Heere zou moeten zijn en wie u geworden bent. Dan wordt het nood. En dat is voor u en voor mij bij de aanvang zo nodig. Gemeente, we kunnen er nooit genoeg de nadruk op leggen dat deze kroon door de Heilige Geest omgekeerd moet worden in de weg van ontdekking. En in die weg van ontdekking leren we niet alleen bij de aanvang zonde als zonde en schuld als schuld voor de Heere kennen. Terecht hebben sommige verklaarders van dit schriftwoord er ook voortgaand werk des Heeren in gezien. Mensen die aanvankelijk iets van de zonde en van de schuld hebben leren verstaan, gaan er zich erop toeleggen om hun leven te beteren. Zij proberen te leven zoals God ons dat in zijn heilige wet beveelt. En ze komen er in een weg van Gods gemis achter dat ze zondaar zijn. God eist van ons dat wij beantwoorden aan wat Hij in zijn wet van ons vraagt. U komt erachter dat u voor de Heere met uw leven in de zonde en in de wereld niet kunt bestaan. En weet u wat u dan gaat doen? Dan gaat u van alles proberen om de Heere te behagen. Dan zult u zich met ijver toeleggen op het betrachten van Gods wet. Ja, dan proberen mensen vol ijver te doen wat de Heere behaagt. En ze breken met de zonde. Ze verlaten de wereld. Ze laten zich leiden door een andere keuze in hun leven. Ze zoeken in het betrachten van Gods geboden de genoegdoening te verschaffen die de Heere van hen eist. Maar de Heere gaat verder. Hij zal ook deze kroon omgekeerd stellen. Gemeente, we hebben niet alleen zonde. Er is niet alleen schuld. Maar Gods woord leert ook dat al onze gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. U wil de Heere behagen met uw gebeden, met het doen van uw plichten, met uw lezen, met uw ijverig zoeken, met uw verandering, met alles wat u losgelaten hebt, met alles wat u gedaan hebt, maar het zal tevergeefs zijn. Ook dit alles kan door de Heere niet bestaan, want de Heere zegt, ik zal die kroon omgekeerd stellen. U kunt het bij de Heere nooit meer goed maken. En weet u waarom niet? Omdat al uw werken, ook uw gerechtigheden, voor hem zijn als een wegwerpelijk kleed. Het is alsof Ezekiel Zedekia toeroept, God zal er een volkomen eind aan maken. Hij zal die kroon omgekeerd stellen. Ook al worden we onder invloed van de omstandigheden soms poging in het werk gesteld om alsnog de gunst van Israëls God te verwerven. En de Heere zegt, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Al uw werken zijn voor de Heere als een wegwerpelijk kleed. U kunt met uw tranen uw zondeschuld niet wegwassen. U kunt met uw gerechtigheden de gerechtigheid niet bewerkstelligen die de heilige wet van God van u eist. En de Heere zegt, ik zal die kroon omgekeerd stellen. Want uit u is in der eeuwigheid geen vrucht meer. De Heere zegt tegen Zedekia en in hem tot het hele gevallen menselijk geslacht, dat eenmaal met koninklijke glans versierd was. Ik zal een volkomen voleinding met u maken. Het gericht dat ik aan uw volk voltrekken zal, zal volkomen zijn. O, die kroon moet ook in ons leven telkens omgekeerd worden. Er moet keer op keer een streep door al ons pogen, door al onze goede werken. En weet u wat er dan overblijft? Een arme, een ellendige. Eén waarvoor geen verwachting meer is. Maar dat is niet het enige wat de profeet Ezekiel zegt. Hij spreekt ook van de komende verlosser. En dat is onze tweede gedachte. De verlosser die zich tot dat ontrouwe volk begeven zal. Letten we weer op onze tekst, die toch een echte adventstekst is. Tegen de achtergrond van een volkomen verloren zijn, van een rechtvaardig gericht en een onuitblusbare toorn, gaat de Heere spreken van een die komt, totdat hij komen, zegt onze tekst, die daar recht op heeft en die ik dat geven zal. Wat zegt de Heere dus? Ik zal de kroon van Zedekia omkeren. Ik zal het koningsgeslacht vernederen en met mijn toorn en gramschap bezoeken. Maar ik zal ook gedachtig zijn aan wat ik vanouds beloofd heb. Want te midden van de ernstige gerichtsaankondiging gaat Ezekiel ook heen wijzen naar diegene die komt. Totdat hij komen die daartoe recht heeft. Totdat Christus komt. Totdat de Zoon van God zal komen. Want over wie zou de profeet hier anders spreken? Welke vorst zal hij hier ons anders kunnen aankondigen dan degene die de koninklijke macht en heerschappij met recht bekleden zal en op wie de Heere de koninklijke hoed zal zetten? Dat wordt gezegd tot hem die met een koningskroon gekroond zal worden en tot wie hij zeggen zal, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. Van wie zou er anders sprake kunnen zijn dan van hem die alle macht ontvangen zal in de hemel en op de aarde? Totdat hij komen, want hij zal komen. In de prediking wordt de verwoesting van Jeruzalem aangezegd vanwege de zonde van het volk. Er is van het volk geen verwachting meer. Zedekia zal het nooit meer verbeteren. God zal zijn kroon omgekeerd stellen. Het is het beeld van het volkomen oordeel dat ook over u en mij moet gaan. Ook van u en mij kan geen verwachting meer gekoesterd worden. Ziende op uzelf en op wat u voortbrengt, is er volgens Gods woord geen bestaan voor hem. O, zal dan de Heere in eeuwigheid vergeten goedgunstig te zijn, zal dan de toren uitgestrekt blijven van geslacht tot geslacht? Nee, want ook Ezekiel, al is hij een prediker van het gericht, al is hij een profeet van het oordeel Gods, zal zeggen, ziet, hij komt, totdat hij komen. Dat is de vorst met zoveel macht bedeeld. Hij zal komen om de ongerechtigheid van zijn volk af te wenden. Hij zal komen tot een volk dat onder een volkomen oordeel zou moeten wegzinken. Totdat hij komen die met recht de koninklijke hoed zal dragen en die met recht de scepter in zijn hand zal houden. Door hem zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Hij, deze koning, zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. Hoort u dat zelfs in de prediking van Ezekiel, die Gods rechtvaardige oordelen aanwijst, het licht van Gods ontfermende genade gaat schijnen, totdat hij komen. Hij zal die hoed dragen, op hem zal de kroon bloeien. Hij zal heerschappij en macht uitoefenen, totdat hij komen, die daartoe recht heeft, zo zegt de tekst. En de Heere zal hem daartoe ook dat recht geven. Christus is het, die gepredikt wordt aan het volk van Israël, zelfs in de ballingschap. Hij wordt gepredikt aan de kerk van alle eeuwen, als een die komt tot een schuldig volk. Hij krijgt waarde voor een verloren volk, voor een volk waarvan de kronen omgekeerd zijn, voor hen die hun kronen hebben zien neergeworpen als een vrucht van de zonde. Hij komt voor een volk dat het bij God nooit meer goed kan maken. Hij komt voor een volk dat vanwege de zonde door de Heere moet worden weggedaan, aan wie hij zijn oordelen zou moeten voltrekken, totdat hij komen, opdat hij zich aan dat zondige, ellendige en arme volk gaat ontdekken. Gemeente, dat is nu in de volle zin van het woord adventsprediking. Ziet, hij zal komen. Hij zal komen om heil aan te brengen. Hij zal komen om de zonde van Sion af te wenden en om de ongerechtigheden van zijn volk op één dag voor eeuwig weg te dragen. Hij zal komen in wiens hand ontferming zijn zal. Hij zal de kroon mogen dragen die wij verloren hebben en hij zal tot een zegenrijk bewind uitoefenen. Totdat hij komen. O deze boodschap heeft voor een ellendig volk in Babel grote verwachting gewekt. Wat zullen ze uitgezien hebben met de bede? Och, dat gij de hemelen scheurdet en hoe zwaarder het oordeel drukte. En de last van de zonde en de overtredingen op hun ziel woog, hoe meer de tekenen van Gods ongenoegen in de gerichten openbaar kwamen. Zoveel te meer het volk daarmee aan een eind kwam, gemeente. Adventsprediking is de prediking die uitzicht biedt en die een verlangen wekt in de ziel, juist voor zulke mensen, wiens kroon omgekeerd is. Is uw kroon wel eens omgekeerd, doordat God in uw leven kwam, toen de Heer een streep haalde door uw werelds ijdel en goddeloos leven? Is de kroon in uw leven wel eens omgekeerd, omdat u zag dat u tegen de Heere gezondigd had, en is zonde toen zonde voor u geworden? Wat kan een mens toch in de zonde doorgaan, totdat God hem de zonde in zijn afschuwelijkheid, goddeloos en God onterend karakter laat zien? Nogmaals de vraag, is die kroon van uw leven wel eens omgekeerd? Is in uw leven schuld op uw ziel gaan wegen als schuld? Bent u een ongelukkige, een arme en een veroordeelde geworden in uzelf? Maar lieve hoorders, is de kroon in uw leven zo wel eens omgekeerd? Het is zo nodig dat u de schuld als schuld leert beleven, dat u de afstand tussen God en uw ziel als een werkelijkheid gaat ervaren. En is die kroon ook na aanvankelijke ontdekking wel eens omgekeerd, toen uw gerechtigheden voor de Heere als een wegwerpelijk kleed werden, toen u erachter kwam dat u met u al uw werken, met uw zoeken en uw vragen, met u zich in de weg van de inzettingen begeven met alles wat u deed voor God niet kon bestaan, hebt u geleerd dat u het bij de Heere nooit meer goed kon maken, dat uw schuld zwaar is, dat u Gods wet hebt geschonden, is die kroon al eens omgekeerd, ook de kroon van uw godsdienstige ijver, van uw wettisch bezig zijn, hebt u geleerd dat uit u geen goede vruchten meer konden voortkomen, is het van uw zijde wel eens zo totaal afgesneden geworden, zoals we daarvan in de schrift lezen, uit u worden geen vrucht meer in der eeuwigheid. En bent u toen een ongelukkige, schuldige, verloren zondaar voor God geworden? Wel nu, wat zegt nu Gods woord? Totdat hij komen. Wie is het die komt? Dat is hij die komt om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Totdat hij komt die de naam Jezus draagt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Totdat hij komt die gekroond zal zijn met een kroon van eer en van heil. En de kerk roept het uit met de dichter van de oude dag. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten. Hij komt om de heerschappij die omgekeerd was te herstellen, om het huis van David, dat in de zonde was weggezonken, weer in de glans te stellen die het door de zonde verloren had. O, hij komt om de verlorenen op te zoeken, om schuldigen van schuld te bevrijden, om veroordeelden in de gemeenschap van God te herstellen, totdat hij komt. Ja, hij komt, weet u dat, ongelukkig volk? Hij komt, hij is gekomen. Want we kunnen niet ontkennen wat in het veld van Efrata is gepredikt en in de stal van Bethlehem is neergelegd. Nee, hij is gekomen. Zijn volk is er vol van. En we mogen het in de komende weken weer herdenken. Hij is gekomen op wiens lippen genade is uitgestort. Hij is gekomen die de kroon mag dragen en die het menselijke geslacht het heerlijke beeld van God zal weergeven. Hij is gekomen die voor zijn volk, dat hij zich genadiglijk verkoos, de luister zal vernieuwen die door de zonden was weggevallen. Hij is gekomen. Ook in uw hart. Er was een oudtestamentisch verwachten. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Er was een volk dat er naar uitzag dat hij kwam. Het ging God vragen, omdat het met het woord aan God verbonden was. Dat volk mocht het met het woord dat God tot Habakuk gesproken had, hem verwachten. De belofte luiden, zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. En zo is er nu ook nog een volk, en dat zal er op aarde altijd zijn, dat in zichzelf de verlorenheid waarneemt, maar dat tevens met de kerk van de oude dag gaat uitzien, naar de dag dat Christus tot een ziel zal komen. En als hij komt, is het pas echt kerstfeest, geliefden, dan wordt het werkelijkheid dat de Zoon van God in uw hart geopenbaard wordt. Dan wordt Christus de zaligheid voor uw ziel. Dan ontdekt hij zich in uw leven en doet hij zijn aangezicht over uw lichten, totdat hij komt. Dat uw ziel vandaag ook aan dat woord houvast mocht krijgen, om uit te zien naar zijn komst. Smeek maar, Heere, kom toch in mijn hart. Aan onze kant zijn er geen vruchten meer die u kunnen behagen. Aan onze kant zijn er geen werken meer die ons heil zou kunnen uitmaken. Maar wilt u nog eens tot zo'n gevallene komen? Och, dat u de hemel zou willen scheuren, dat er bij u toch een adventsleven zou zijn. En weet u wat een adventsleven is? Dat is een leven vol verwachting. Waaraan ontleent men die verwachting? Ach, alleen maar aan het woord en de toezegging van God. Aan het woord dat van de komende Christus spreekt. Als dat uw ziel eens raakt, dan gaat u aan de troon van Gods genade uitzien naar zijn komst. Dan gaat u bedelen aan zijn troon en vragen, och, dat die dag komen, dat hij ook tot mijn ziel zal komen, opdat het voor mijn ziel waarheid wordt, dat hij, die de kroon van het fijnste goud mag dragen, zijn gezegende heerschappij ook over mijn verloren ziel zal vestigen. Gemeente, hij komt. Hij komt om de gevallenen op te richten. Hij komt om de schuldigen van schuld te verlossen. Hij komt om zich over de ellendigen te ontfermen. Totdat hij komen die daartoe recht heeft. Maar er is wel het een het ander aan verbonden. Uw kroon wordt omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Uw werk wordt altijd door de Heere afgebroken. Uw pogingen worden verijdeld. Dat wil zeggen dat wij het van onze kant bij de Heere nooit meer goed kunnen maken. Onze schuld is zodanig dat wij het eeuwige rechtvaardige oordeel waardig zijn. Maar hij komt en zegt, ik voor u. Want de gekomene heeft zijn kroon willen afleggen, opdat hij die voor zijn volk zou verwerven. Hij is neergelegd in smaad en schande. Hij die niet gezondigd had, heeft zichzelf vernietigd, zegt de schrift. Dat wil zeggen, hij heeft zich teniet gemaakt. Hij heeft de heerlijkheid van zijn koninklijke luister in de beestenstal van Bethlehem afgelegd. En daar ligt de koning in oneer, opdat hij uw oneer tot de zijne zou maken. Op Golgotha hangt de koning, bespot en gesmaad van mens. Boven zijn kruis staat de koning Israëls. Is hij de koning? Is dat uw koning? Hij heeft een hoofd bedekt met wonden. Hij hangt daar vol smarten en vol hoon. Is dat nu de koning? Ja, dat is nu de koning uit het huis van David, wiens kroon is omgekeerd. Hij laat die kroon te nederwerpen, opdat hij u zou kronen met de kroon van de verlossing. Hij onderwerpt zich aan uw eeuwige verwoesting, opdat hij tot u een eeuwig behoud en tot een volkomen zaligheid worden, opdat hij uw verlosser en behouder zal zijn, in wie leven en in wie zaligheid is, Gode tot eeuwige heerlijkheid en uw ziel tot eeuwige behoudenis. En van die gezegende uitkomst gaan wij samen zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Juist vrome om uw lot, verblijd u steeds in God, roemt, roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenop. We noemden u Psalm 97, het zevende vers, en ondertussen zal er nog gecollecteerd worden. Gemeente, het is adventstijd. Maar is het voor u werkelijk adventstijd? Hoe krijgt dat in uw leven gestalte? Ach, zegt u, adventstijd zijn alleen de weken die voorafgaan aan de gedachtenis van de geboorte van de Heer Jezus. Maar hoor eens, werkelijke adventstijd is een tijd vol van verwachting. Dat is een tijd van uitzien. Dat is het alle eeuwen door geweest. Er is altijd een volk geweest dat de Heer heeft leren verwachten. En in wier leven voor de komst van Christus door de Heilige Geest is plaatsgemaakt. En dat vindt u in de voorzeggingen van al de profeten. Maar ook in de prediking van de laatste profeet, Johannes de Doper. Die vooraf ging aan het optreden van de Heer Jezus zelf. En aan de ene kant zien we de bijl aan de wortel van de boom. De schuldprediking, het aankondigen van het gericht. En aan de andere kant de evangelieprediking. Ziet, hij komt. Dat laatste zal echter nooit waarde voor u krijgen, zonder het eerste. Het laatste krijgt pas waarde als uw kroon eerst wordt omgekeerd. En die kroon moet niet slechts eenmaal volkomen worden omgekeerd. U moet daardoor telkens leren verstaan, afgesneden te zijn van alle verwachting van uzelf. En als u dat niet kent, zal Christus nooit waarde voor u hebben. Dan zal in uw persoonlijk leven deze zaligmaker, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, nooit begeerd worden. Dan weet u niet wat u met het kind in de kribbe aan moet. Dan weet u niet wat u aan moet met een die in de beestenstal ligt. Het kerstfeest is in de eerste plaats een prediking van onze schuld. De zaligmaker komt in een wereld die het voor God verzondigd heeft. Hij komt tot een mensengeslacht dat voor de Heere geen recht van bestaan heeft. Zij die de zegen van het kerstfeest begeren, hebben kennis gekregen aan het schuldig staan voor de Heere. Kom, vraag er toch eens om. Probeer toch niet met een beetje godsdienst in een gemoedelijke stemming te spreken en te zingen van het kind in de stal van Bethlehem. Wat is het arm als u daarmee uzelf in een uiterlijk godsdienstige stemming probeert te brengen. Het einde van het jaar en het donkere jaargetijde zetten ons daar mogelijk aan toe aan. Maar het kerstfeest spreekt ons van een andere, vreselijke werkelijkheid. De kerst spreekt ons van de werkelijkheid van ons verloren zijn, van ons omgekeerde kroon, van Gods rechtvaardig gericht, van Gods heilig oordeel, van de vloek die u zich onderworpen hebt, van de dood, de eeuwige dood die we waardig zijn. In die wereld komt hij en tot zulk een volk daalt Christus af. Alleen voor zulke mensen krijgt hij waarde. Mijn hoorders, laat u toch niet op de een of andere wijze bedriegen voor de eeuwigheid. Bedenk dat het nodig is dat u in uw eigen leven leert. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. Dan ziet u zichzelf voor de Heer als een waarvoor geen verwachting meer is. Dan bent u als Zedekia. Ezechiël moest aan hem prediken dat er geen verwachting meer was voor al zijn doen en laten. Begeer toch dat de Heere ook u zo ontdekt. O, vraag of de God uw ogen ervoor openen wilt. Dat de Heilige Geest u leert uzelf te zien in de spiegel van Gods heilige wet als een vuile, schuldige, verloren zondaar of zondares. Dan alleen behoort u tot het toegeruste volk. Dan komt er plaats voor het evangelie van Christus. Dan zal hij komen, want het is Gods bedoeling niet u te laten liggen wanneer hij u neerwerpt. Hij predikt u het evangelie. Hij biedt u alles aan wat u nodig hebt om zalig te worden uit vrije genade naar het eeuwige welbehagen. Totdat hij komen die daartoe recht heeft, zegt de tekst. Hij heeft recht om de kroon te dragen. God zal die kroon geven in de weg van Christus gehoorzaamheid. Hij zal gekroond worden met eer en heerlijkheid. Hij komt, de grote zoon van David. Hij leeft. Hij zal verhoogd worden met eeuwige eer en met eeuwige heerlijkheid, totdat Christus komt die de kroon vol heerlijkheid zal dragen. Hij komt en hij is gekomen. Dat predikt ons het kerstfeest. Dat is het evangelie. En nu kunnen we enerzijds nooit krachtig genoeg in de prediking van het oordeel de mens op zijn verlorenheid, zijn schuld en zijn ellendigheid wijzen. Maar daarentegen kunnen we ook nooit rijk genoeg het evangelie uitstallen dat spreekt van de volheid van Christus en zijn gewilligheid om te behouden. Hij wil in liefde omzien naar de allerellendigste. En het evangelie spreekt van de genoegzaamheid van zijn gerechtigheid. Hij kan de allerschuldigste vrijspreken. Het evangelie spreekt van de boodschap, van de kracht van zijn reinigende bloed, dat de vuilste zondaar kan vernieuwen. Gods woord verhaalt van de heerlijkheid van zijn liefde, waardoor hij zich nog over de diepste gezonkenen wil ontfermen. Zeg niet, voor mij kan het nooit meer. Dat is van uw kant wel waar, maar bij de Heer is verwachting. Het evangelie wilt u met de boodschap van dat heil aansporen, om de Heer te zoeken. U kunt aan op hem die recht heeft om te behouden en die de kroon zal dragen om te heersen in rechtmatigheid en om nooddruftigen te verschonen. Hij komt, in hem is heil, in hem is zaligheid. Hoe arm u ook bent, hij is rijk. Zo rijk dat hij uw armoede kan vervullen. Hoe leeg u ook bent, bij hem is een eeuwige volheid. Bij hem is een rivier die vol water is, hoe schuldig u ook bent. Zijn gerechtigheid is genoegzaam om uw schuld voor eeuwig weg te nemen. Hij komt, in hem is alles wat u behoeft. Buiten deze Jezus bent u eeuwig verloren. Maar als hij door het geloof uw deel is geworden, bent u in hem eeuwig zalig. Dan hoeven we tegen niemand te zeggen dat het niet meer kan. Dan bent u niet te oud en niet te jong, niet te verdorven en niet te slecht. Hij komt die alles aanbrengt, dat u er moed uit mocht scheppen en zou zeggen, Heere, dat ik dan u zou mogen kennen. Maak u zelf ook aan mij bekend. Begeer dat Christus in uw ziel geboren wordt en dat het licht van zijn aangezicht over u gaat schijnen. Dat uit zijn volheid uw ledigheid vervuld zou worden. O, dat u eens recht op het kerstfeest mocht worden voorbereid. Met de bede, och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwamt, volk des Heren. Uw kroon is omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd. Maar nu is Christus' kroon ook omgekeerd, om uwentwil, opdat u gekroond zou worden met de kroon die hij u bereid heeft. Kom, overdenk in deze dag wie hij voor u was, dat het uw begeerte zou zijn hem meer en meer te kennen. En om dieper ingeleid te worden in zijn heil, dat u in hem geborgen en door het geloof met hem verenigd mag worden, dat u hem als de uwe mag omhelzen, in de begeerte om straks voor eeuwig één met hem te zijn, dat de lof en de eer en de heerlijkheid des Heren uw ziel zou vervullen bij het overdenken van Jezus' geboorte, ja, dat uw ziel zich in de Heren zou verheugen, zeggende, hij is gekomen. Amen. Zingen we nu onze slotzang, Psalm 130, vers 4. eindigen wij nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u, zij al de eer. Amen.